In Jesaja 50 waren wij vorige keer bij het sprankje van het laatste vers van het hoofdstuk. Ziet gij allen die een vuur aansteekt en die u met spranken omgort. Dat wil zeggen een licht, uw eigen licht, uw eigen wijsheid. Maar de consequentie daarvan is dat men door dat vuur, dat zogenaamd licht verspreidt, dat men door het vuur zou gaan. Dat wil zeggen dat men door het vuur geoordeeld zou worden, zou ten onder gaan. En de Heer zegt, dat is ook de bedoeling. Dat geschiet u van mijn hand, in smart zult gij lieden liggen. Want zo gaat dat. Dat is inderdaad ook op onze dagen waarschijnlijk juist specifiek op onze dagen van toepassing. Namelijk dat de wereld ten onder gaat aan haar eigen veronderstelde wijsheid. Ik zal mijn best doen om daar niet op in te gaan. Want ja, het is zoals de broeder zei in inleidende woorden. Ja, je moet erom lachen eigenlijk om zoveel dommigheid in de wereld om ons heen. Maar ja, lachen. Het lachen zal ze nog wel vergaan. Maar ja, wat moet je ermee? Wij kunnen er niks aan veranderen, we kunnen er niks aan doen. En ik troost mij ook maar met de gedachte dat het in de Bijbel aangekondigd is, zulke dingen. En dat er dan zelfs bij staat, dit geschiet u van mijn hand. Als je dan mijn licht niet wil, moet je het met jezelf doen, met je eigen ideeën. Ja. En als je dan nog zelf de wereld in stand moet houden, dat ga je niet redden. In die strijd ga je zelf ten onder. Zo is dat. Niettemin, deze hoofdstukken spreken dan toch in het bijzonder over de zegeningen die de Heer zou bewerkstelligen. Niet omdat iemand dat verdiend zou hebben, maar omdat de Heer dat nou eenmaal beloofd had. Zo is dat. Meer specifiek had hij dat beloofd aan zijn eigen volk, zoals het heet. Daarover gaat het hierna dus meteen weer, in hoofdstuk 51 en 52 in elk geval. En het punt is natuurlijk dat dat volk weliswaar een doel gediend heeft in het heilsplan van God, maar dat het dat nauwelijks kan beschouwen als een zegen in het verleden. Het heeft heel wat consequenties gehad, omdat aan en door en in het volk ook gedemonstreerd is hoe het met de mens gaat als hij God loslaat en niet wil luisteren naar het woord des Heren. En Israël dient daarvoor als aanschouwelijk voorbeeld. En voordat u dan denkt dat ik het over de Joden heb, moet ik u zeggen, nee, ik heb het niet alleen over de Joden. Ik heb het net zo goed over de rest van Israël en ook specifiek in onze dagen. Hoort naar mij, hoofdstuk 51, hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt. Soms denk ik, het rijmt een beetje op, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Gij die de wet wil hebben, hoort gij de wet niet? Gij die uit de wet gerechtvaardigd wil worden? Dat zijn nieuwtestamentische uitspraken van Paulus. En hier is het, hoort naar mij, gij die gerechtigheid najaagt. Die de wet zoekt dus, de gerechtigheid. Waarvan Paulus zei, die zoeken ze wel, maar ze zoeken het op de verkeerde plek.
Niet met verstand.
Ja?
Niet met verstand.
Nee, niet met verstand, precies. De Romeinen. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt. Aanschouwt de rotssteen waaruit gij lieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs waaruit gij gegraven zijt. Het idee is dat de Heere die men zegt te zoeken, degene is die hen gemaakt heeft. Die niet alleen hemel en aarde gemaakt heeft en het uitspansel en wat het maar was allemaal, waar we de vorige keer over gesproken hebben, omdat hoofdstuk 50 daar nou eenmaal over ging. Dit hoofdstuk trouwens ook weer. God als schepper, maar het is ook die God die specifiek dit volk verwekt heeft tot zijn dienst. Als u dus vraagt, hoezo doet God dan die rare dingen met Israël enzovoorts, en niet met de andere volkeren, dan is een van de antwoorden gewoon, hij kan het rustig doen, want hij heeft speciaal voor dat doel Israël gemaakt. Anders zou het niet eens bestaan hebben. Daarna wordt dat geprojecteerd natuurlijk op de gehele mensheid, want, en ik kan het nooit genoeg benadrukken, het mag dan zo zijn dat Israël een speciale functie vervult in de heilsgeschiedenis als een specifieke volk van God. Dat neemt niet weg dat die functie illustratief is voor wat God doet met de gehele mensheid, die hij immers ook gemaakt heeft. Net zo goed. En bij de uitverkiezing van Israël wordt dat ook meteen gezegd. Gij zijt mijn eigendom, want de ganse aarde is mij. Gij zijt mijn eigendom uit alle volken, want alle volken zijn van mij. Ik kan dat doen. Maar Israël functioneert als instrument specifiek en niet in de laatste plaats als aanschouwelijk voorbeeld. Nou goed. Daartoe gemaakt door de Heer zelf, geformeerd uit de rotsteen waaruit gij gehouwen zijt, dat is uiteraard de Heer zelf. En misschien moet ik er toch maar even bij zeggen dat het idee is dat heel de schepping niet alleen door God is voortgebracht, maar ook uit hem. Dat wist u natuurlijk al, want u hebt toch wel eens gelezen, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Maar hij is wel van belang, want het betekent dat wij niet slechts van doen hebben met het dualisme van een schepper en een schepping tegenover elkaar, maar dat wij van doen hebben met de schepper, inclusief zijn schepping, die geacht wordt deel van hem te zijn. En op zijn minst is de schepping de uitwendige vorm van de Godheid. Ik zeg het zo abstract mogelijk, maar daar hebben we het geloof ik ook vorige keer over gehad. Nu ik erover nadenk. Want wij kwamen toch tegen de schepping als kleed van God. Als kleed, dus die hebben Psalm 102, schiet me nou te binnen, hebben wij aangehaald. Over dat kleed dat verouderd enzovoorts. En veranderd zou moeten worden. Dus ik zal wel iets gezegd hebben als de schepping. Dat is eigenlijk de uitwendige vorm van de Godheid. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Alleen er is van alles mee mis met zijn kleed. Maar het is wel zijn kleed. Het is hij. Heb je dat nog? Het betreft hemzelf. Ja. En daarom, gij zijt gehouwen uit de rotsteen. Maar u weet, de rotsteen of de steenrots, dat is Christus, dan wel de Heere, de Heere God. En daarna heet het, en de holligheid des bornputs waaruit gij gegraven zijt. Dat wil zeggen, uit de aarde geformeerd. Of je daarbij moet denken specifiek aan Israël, of gewoon aan heel de mensheid, maar hij maakt het niet zoveel verschil, want de mens is enerzijds van God afkomstig, en aan de andere kant is hij geformeerd uit het stof van de aarde. Dat wil zeggen, uit de klei getrokken. Dat is goed Nederlands, toch? Of niet? Ja, zo is het. En dat laat dan zo'n gat over, de bornput. Ja. En daarna, meer specifiek en wat smaller, aanschouwt Abraham, ulieder vader, en Sarah, dat is logischerwijze ulieder moeder, die jullie gebaard heeft. Want ik riep hem toen hij alleen was. En ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem. Dat alleen zou niet helemaal al te letterlijk moeten worden genomen. Want voor zover wij weten riep de heer Abraham toen hij reeds met Sarah getrouwd was. Heb ik u dat eigenlijk wel eens verteld? Want dat zit met die Sarah. Of nee, dat geloof ik niet. Als je de boeken nakijkt, zal ik zeggen, de naslag werken, dan blijft dat vaag. Ja. Wie is die Sarah? Is het nou wel of niet Abraham's zuster? Ja. Hè? Ja, dan zeg maar, ja, als zuster, maar. Men heeft er gewoonlijk geen argumentatie voor. Daar ben ik even aan het zoeken, want het zal wel in Genesis 12 zijn. Mag ik aannemen dat dat staat? Ja. Dan hoop ik maar dat ik het. Ik ben spontaan begin ik eraan, maar. Hoop ik maar dat ik het goed zeg. In Genesis 11. Begint een nieuwe pericoop in vers 27. De woorden, en deze zijn de geboorten van Terach, Ede, Tolboot, Terach en wat het maar was. Dat is het onderschrift van het voorafgaande. En het volgende deel begint dus met de naam van Terach, zoals gebruikelijk. Het begint met Terach gewoon Abraham, Nahor en Haran, niet in die volgorde overigens. En Haran gewoon Lot, dat kun je nog bijhouden allemaal, hè. Haran gewoon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht zijn vader Terach in het land zijn geboorte in Ur der Chaldeeën. Dus die kunnen we weer afschrijven. En Abraham en Nahor, die bleven dus over, namen zich vrouwen. De naam van Abrahams huisvrouw was Sarai. De naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran. Die al was overleden. Het is dus een nichtje. Nou ja. Dochter van Haran, vader van Milka. Vader van Milka, maar dat stond er dus al. En vader van Jeska. En van Milka weten we waar die bleef. Want die trouwde met Nahor. En de vraag is, wat is er met Jeska gebeurd? Want die komen wij niet meer tegen. En het verhaal is, je vindt de introductie van Jeska, maar slaat nergens op, want die kom je toch niet meer tegen. En elders lees je over Abraham. En die heeft een vrouw, die heet Sarai. En dat is in 12 vers 5. En daarvan weet je niet waar die vandaan komt. En omdat 1 en 1 2 is, is de conclusie dat Jiska dezelfde is als Sarah. Heb je dat nog? De oudste van de drie broers had twee dochters. Milka en Jiska. En Milka trouwde met de ene broer die nog over was. En Jiska trouwde met de andere broer. Dat wil zeggen met Abraham. En daarna is het verhaal gesloten. Ik weet eerlijk gezegd niet waar ik dit vandaan heb. Maar ik heb het niet zelf bedacht. Het zit ergens in oude Joodse traditie of wat dan ook. Maar het is op een of andere wijze nooit doorgedrongen in. Misschien wel bij Flavius Josephus. Maar ik weet het echt niet. Ik moet u het antwoord nu schuldig blijven. Ik weet niet waar vandaan ik dat heb, ooit. Maar zo loopt hij. En dan is het logisch. En dat iemand meerdere namen heeft, wel de naam van Sarai blijft ook niet. Die wordt weer veranderd in Sarah. En Abraham noemde zijn vrouw gewoon mijn vorstin. En dus is het Sarai. Dat is mijn vorstin. Dat is het dan. Nou goed, maar dat was de zijlijn. Dat hoefde ik helemaal niet te vertellen natuurlijk. Dus ik ga weer gewoon terug naar Jesaja 51. Aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die uw gebaard heeft. Want ik riep hem toen hij nog alleen was. Dat wil gewoon zeggen, toen hij nog geen kinderen had. Geen nageslacht. Daar gaat het toch over? Over degene die gebaard zijn, over een volk wat voortgekomen is. En die zei, nou, ik riep Abraham en toen, die was maar alleen. Dat wil zeggen, had geen kinderen. En dat is ook wat Abraham, de Heer, uitdrukkelijk liet weten. Alsof hij dat niet wist trouwens. Maar, hè? Die zei, Abraham zei, dat is hoofdstuk 15 van Genesis. Heer, Heer, wat zult gij mij geven? Hoezo gaat u mij wat geven? Want ik heb toch geen kinderen, dus wat moet ik er allemaal mee? En die Damaskener, die man uit Damascus, dat wordt mijn erfgenaam, staat er. Later komen we dus een man uit Damascus tegen. In Damascus zelfs maar. Je bent maar zo bij Paulus, hè? Ja. Wat zegt hij?
En ik riep hem als eenling. Ik wil een andere uitleggen.
Ja, ik weet niet wat ze daaronder verstaan.
De enige van de familie was waarschijnlijk.
Nou nee, kijk, ik riep hem toen hij nog alleen was. Hoe je dat maar vertaalt, kan me niet schelen. Het betekent gewoon dat hij geen kinderen had, want hiervoor staat, het voorgaande gedeelte staat, gaat het over de rotssteen waaruit gij gehouden zijt, de bornput waaruit gij gegraven zijt. Sara heeft jullie gebaard. Vervolgens, en dan staat er, want ik riep Abraham toen hij alleen was, en ik zegende hem, die Abraham die alleen was, zegende ik, en ik vermenigvuldigde hem. Dus ja, dat kan niet missen, dat hij alleen was, of een eenling, of wat dan ook, betekent gewoon dat hij geen kinderen had. En daarmee geen erfgenaam. Hetgeen dus inderdaad in Genesis uitdrukkelijk vermeld wordt. Met andere woorden, dat Israël is door God zelf verwekt. Uit Abraham en uit Sara, ze worden geacht, volgens de Bijbel, allebei onvruchtbaar geweest te zijn. En daardoor waren ze geschikt voor het doel wat God zich gesteld had. Ja. Er zou niemand kunnen zeggen, dat is de kracht die er nou eenmaal in zat, in die stamvader enzovoort, de uitwerking daarvan, het groot volk geworden. Wel nee, het was helemaal niks, menselijke wijs gesproken. Maar het is God die wat bewerkstelligd heeft. Iets volstrekt onverwachts, iets ondenkbaars. Dat is ook de essentie van humor, het onverwachte, dan wel dat wat je niet gedacht had. En daarom lachten ze allebei. En daarom werd degene die uit hen geboren werd ook zo genoemd. Isaac. Die Heer heeft mij lachen gemaakt. Nee, in bepaalde kringen wordt dat Sara verweten dat ze lachten. En men negeert dat er van Abraham staat dat hij op de grond rolde van het lachen. Hij viel op zijn aangezicht en lachte. Dat betekent gewoon, hij kreeg de slappe. Dan zak je door je benen en knieën. Dat heet slappen. Lach. Dat weet iedereen toch, of niet? Ja, ik zie hem in de gedachten. Zie ik hem zo liggen op de grond. Zo met zijn vuist op de grond slaan. Tja, jongen. Wie had dat gedacht? Nou ja. Maar toch. En vervolgens heet het, door het geloof heeft Abraham en door het geloof heeft Sarah in Hebreeën 11. Dus niet dat je er als van ongeloof moet beschuldigen of wie zelf. Men doet dat namelijk omdat men vindt dat christenen niet mogen lachen. Dat is het enige wat ik bedenken kan. Waarom, wat heeft men er tegen dat ze lachten? Dat is toch humor? En voor degene die hen als joden beschouwt, wat ze niet waren uiteraard, is volstrekt onmogelijk. Maar als je het als joden beschouwt, dan begrijp je toch helemaal dat het toch een godspunt is. Het is toch geweldig zoiets. Nou ja, toe maar. Nee, het is humor. Maar het is tegelijkertijd, betekent tegelijkertijd dat wat daaruit uit voortkomt, dat dat afhankelijk is van de Heer die het tot stand gebracht heeft. Dat is het. Daarom geldt dat voor ons ook als wedergeborenen. Dit kan een mens niet bewerkstelligen, hebben wij ook niet bewerkstelligd. Dat heeft God bewerkstelligd, maar daardoor zijn wij meer dan anders zijn eigendom. En worden wij geacht onze lichaam te stellen op levende heilige God een welbehagelijk offer. Heb je dat? Het is God die dat doet. Ja. Ik zegende hem. En, of namelijk, ik vermenigvuldigde hem, want dat is de essentie van alles. Hè. Ik bedoel, de Heer zegende hem en zei, ik zal u dit land geven. Maar wat moet je als je geen nageslacht hebt met dat land? Het hangt aan elkaar, het zit hem juist in het nageslacht. En zo zegende de Heer hem. Ik vermenigvuldigde hem. Daar zou ik bij gelegenheid... Nou, heel lang geleden zou ik daar parallelteksten bij gelezen hebben. Maar daar begin ik niet eens meer aan, want er zijn er te veel. Waar dat staat. Dat de Heer die belofte doet aan Abraham, dat hij hem zegent. En dan achteraf dat het aangehaald wordt. Dat als het gebeurt, dat het de vervulling is van Gods beloften enzovoort. Dat is de essentie van wat God aan Abraham beloofde. En ik zeg dat met enige nadruk. Omdat, ja... Vader van vele volken. Iemand zei, ja, dat is het Joodse volk. Zeg, er staat toch vele volken? Oh ja, ja, maar het zijn ook de Arabische volkeren. Want die zijn... Ja, ja, maar hetzelfde wordt herhaald aan Isaac. Daar gaat het dus niet over de afstammelingen van Ismaël. Maar misschien over de afstammelingen van Edom. Maar het wordt ook herhaald aan Jacob.
Jozef.
Precies hetzelfde. En daarna wordt het herhaald aan Jozef. Eigenlijk de beide zonen van Jozef. Dus ja, dat hele idee van dat slaat op de, laten we zeggen, Arabische volkeren. De Ismaëlitische en Edomitische volkeren. Ja, dat is onzin. Die stammen wel van Abraham af. Maar de beloften waren aan Abraham en Sarah. En ze worden generaties door herhaald. Laatstelijk aan Ephraim en Manasse. Dus ja, die zouden worden tot vele volkeren. En vreemd genoeg, het Joodse volk claimt niet de afstamming van Ephraim en Manasse. Dat bedoel ik maar. Het is veel meer dan dat, hè, dat ons dat niet ontgaat. En dat is tot in onze dagen aan de orde natuurlijk. Vele volkeren, ja. En wat, voor wat die afstammelingen betreft, die vermenigvuldiging, de Heere zal Sion troosten. Dat wil zeggen, Sion is natuurlijk de een van de namen voor Jeruzalem. Eigenlijk... Als je het eerst smaller neemt, is het de locatie van de troon van David. Dat wil zeggen van het paleis van David, de Berg Sion. En daarmee is het de aanduiding alsnog weer van de hele hoofdstad van David. Dat is dus Jeruzalem. En van daaruit is het de aanduiding van het hele Messiaanse Rijk. Nou ja, van het hele koninkrijk onder het Davidische koningshuis. En hoe groot het dan is? Nou ja, uiteindelijk heel groot. En in de loop van de geschiedenis varieert dat wat. Nou goed. De Heer is als Sion, zeg maar Israël. En daarmee dat hele Davidische Rijk, Israël. De Heer is als Sion troosten. Hij zal hen troosten... En op het woord troosten ga ik niet uitgebreid in natuurlijk, want dat heb ik gedaan bij de introductie van Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Toen heb ik gezegd dat troost een van de termen is ter aanduiding van het nieuwe verbond. Genade is dat, vrede is dat. genade en vrede vind je dus samen terug in het Nieuwe Testament helemaal. En als er nog een woord is, dan is het troost. En dat komt ook menigmaal voor natuurlijk. Troost. Het nieuwe in de plaats van het oude. Dat is wat nacham, wat troost is. En de Heer zal Sion troosten. Hij zal wat nieuws brengen in de plaats van het oude. Hij zal troosten al haar woeste plaatsen. En hij zal haar woestijn. Let op dat het ook woest is. Hij zal haar woestijn maken als Eden. En haar wildernis, dat is een synoniem voor woestijn, zal hij maken als de hof des Heren. Ik ben persoonlijk nogal ongelukkig met dat woord Eden met een hoofdletter. Want ik denk dat dat een misverstand is. Ik denk dat als er staat de Heer plant een hof in Eden, dat dat gewoon vertaald moet worden met de Heer plant een lusthof. Want Eden is lust. Dan is het lustig. Wat het maar is. En hof is gewoon een afgeperkt gebied, een omtuind gebied, een hof met een hector, een hofje. Dan weet u dat het een binnenplaats is, zal ik maar zeggen. Dat er een afscheiding, dat is een hof. En wat voor een hof is dit? Het is een lusthof. En dat is de term hof Eden. En dat is het dan. Ik denk niet dat het een locatieaanduiding is, een plaatsaanduiding is. Maar de woorden hof en Eden bij elkaar is een lusthof. Hij zal haar woestijn maken als lustig, iets lustigs, en haar wildernis als de hof des Heren. Bij elkaar een lusthof des Heren. En haar wil en vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, en dus ook dankzegging en een stem des gezangs. En voor zover dit enige letterlijke betekenis heeft, gaat het dus over een verwoest land, Eres Israël, dat weer als een hof zou worden, dan wel een land overvloeiende van melk en honing, of voor de meiden mag. Waarbij we ons dan maar niks aantrekken van zure regen, CO2, stikstof en andere onbenullige zaken die... Hè? Hadden ze dat spul maar nooit uitgevonden, denk ik wel eens. Ja. Maar, ik had beloofd dat ik mijn best zou doen om er niks over te zeggen. Maar het is... Ja, sorry. Zo wel. Maar het kijk, wat ik nu zei over dat land, dat als het ware een lusthof zou worden. Ja, van verwoeste plaatsen enzovoort. Ja. Het is natuurlijk een tragisch verhaal, maar dat land zou een wildernis worden. Laatstelijk, aan het einde van de 70ste week van Daniël, zo tegen het eind of in de, hoe je dat maar zegt, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, in de grote verdrukking, die verkort is tot 1260 dagen, hoe zeg je dat? De 70ste week van Daniël eindigt weliswaar met de verschijning van de Heer op de Olijfberg, maar dat is op de dag, te 10 dagen, Zacharia 14, op de dag van de verwoesting van Jeruzalem, waarna men 7 maanden, meen ik me te herinneren, nodig heeft om het land te ontdoen van de lijken. Zegt de Bijbel. Er is van het land niks overgebleven. Het is compleet platgelegd. En verbrand enzovoorts. En dat wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel beschreven. Dus ja, dat is wat het is. Als daar dat het begin moet zijn van het koninkrijk van Christus op aarde, dan heeft men wel even werk. Nou ja, goed, dat beschrijft de Bijbel dan ook. En dat is wat hier in één vers wordt samengevat. De Heer zal Sion troosten. met Sion altijd denken aan het Davidische koningshuis. Het is Jeruzalem, maar het is het Davidische koningshuis en dus impliciet een hele koninkrijk. De Heer zal Sion troosten, hij zal troosten al haar woeste plaatsen en hij zal haar woestijn maken als lustig. En haar wildernis als de hof des Heren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en de stem des gezangs enzovoorts. Luistert naar mij, Ami. Mijn volk. Dat is bijzonder, hè? Dat staat mijn volk. Ik denk dat je vaker leest niet mijn volk dan mijn volk, maar dat weet ik niet zeker hoe. Luistert naar mij, mijn volk, en mijn lieden, neigt naar mij het oor. Dat wordt hier later in hoofdstuk 55 in een bekender vers geciteerd. Neigt uw oor en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Dat is 55 vers 3. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Dat is ook het nieuwe verbond van troost. En u geven de gewisse weldadigheden van David. Dat is Sion. Feitelijk staat daar dus precies hetzelfde, maar nu met andere termen. Dus, 51 vers 4. Luistert naar mij, mijn volk, en mijn lieden, neigt naar mij het oor. Dat is wat Israël als eerste zou doen. Dat wil zeggen, dat staat bovenaan de to-do-list, of hoe dat maar heet mag. Wat het zou moeten doen, is luisteren naar het woord des Heer. Dat is makkelijk genoeg te zeggen, want ik blijf volhouden. God is woord. En dat betekent dat God per definitie spreekt. Dat is wat hij doet. Dus als je in relatie wil komen tot God, heb je maar één ding te doen. En dat is luisteren. En dat is wat Israël zou doen. Hen worden de woorden Gods toebetrouwd. Dus luistert naar mij. Neigt naar mij het oor. Want een wet, een Torah, een troost. Een wet, een onderwijzing. Zal van mij uitgaan, namelijk ik zal mijn recht, dat is hetzelfde als wet immers, ik zal mijn recht doen rusten, dat wil zeggen definitief planten, positioneren, tot licht der volken. Ik zal mijn wet, mijn onderwijzing, begrijp je me goed, dat is niet de wet van Mozes zozeer, het heeft er ongetwijfeld mee van doen, maar het is Gods onderwijzing. En dat zal ik doen rusten, dat wil zeggen een vaste plek geven, tot licht der volken. Wat die vaste plek is, ja, dat is Sion uiteraard. Dat is de naam die erbij staat in vers 3, Sion. En bovendien had ik kunnen zeggen, dat is Jeruzalem uiteraard, want Jeruzalem... Van Jeruzalem staat, van Jeruzalem zal de wet uitgaan, in verband met de toekomst. En voorts, de naam Jeruzalem betekent zoveel als dat de vrede van Jeruzalem zal uitgaan. Dat wil zeggen, het is onderwijs of gewoon wijzing, yara, van shalom, van vrede, onderwijzing van vrede. Maar dat is altijd het woord van God uiteraard. Vanuit Jeruzalem. En dan, ik zal mijn recht doen rusten tot licht der volken vanuit Jeruzalem. Maar dat staat tegenover het laatste vers van hoofdstuk 50. Gij allen die vuur aansteekt, licht dus aansteekt. Met spranken omgaat, met vonken, vlammen. Wandelt in de vlam van uw vuur en de spranken die gij ontstoken hebt, dat geschiet u van mijn hand enzovoorts. Dat wil zeggen, men zou daarin omkomen, maar het zal vervangen worden door het woord des Heren. Het licht zelf, dat de Heer zou brengen, zou planten, tot licht der volken. Elders heet zoiets licht der heidenen. Maar dat verschijnsel kennen we al, omdat we het in voorgaande hoofdstukken, met name in hoofdstuk 49, ook al waren tegengekomen. Want het gaat toch altijd over de prediking van het evangelie. Dat wil zeggen, de prediking dat God zijn beloften vervuld heeft in de opstanding van Christus. Nou ja, en wat er verder volgt. Dat zal de Heer doen. En dan mijn gerechtigheid, het heet eerst mijn wet. Dan heet het mijn recht, vers 4. En dan in vers 5, mijn gerechtigheid is nabij, of breekt aan. Mijn heil treedt uit. Dus wat eerst heet wet en recht en gerechtigheid, heet daarna heil. Mijn heil trekt uit en mijn armen zullen de volken richten. En op mij zullen de eilanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen. In de eerste plaats, dit gaat over nieuwtestamentische tijd, de vervulling van Gods beloften. En wat het evangelie betreft, dit heet immers dat het kracht is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Nee, wij zijn klassiek evangelisch. Wij denken het evangelie, dat is de prediking van Gods genade. En ik zal het niet ontkennen, maar je moet wel bij het begin beginnen. Het is de prediking van Gods gerechtigheid. Die volbracht is op Golgotha. Toch? En op grond daarvan begint dan het nieuwe. De opstanding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond, omdat de boeken van het oude als het ware gesloten zijn, het recht heeft zijn loop gehad. Enzovoorts. En dus, mijn gerechtigheid is nabij of breekt aan, mijn heil trekt uit en mijn armen, dit wil zeggen mijn kracht, mijn armen zullen de volken richten of terecht brengen. En op mij zullen de eilanden wachten. En u weet wat ik bij eilanden zeg. Koloniën. De veraf gelegen nederzettingen waarheen de mens, dan wel Israël, zich begeven heeft. En daarna haast ik mij te zeggen dat de problematiek van dit soort uitspraken gelegen is in de vraag, gaat dit over de wederkomst van Christus? Voor ons. Wij zijn gileasten. Wij vragen, gaat het over de wederkomst van Christus? Maar waar men niet gelooft in een duizendjarig rijk en een wederkomst van Christus om hier op aarde een koninkrijk op te richten, weet men heel goed aan te tonen dat deze woorden op onze dagen van toepassing zijn. Op de gemeentelijke tijd. En mijn commentaar is, het is allebei waar. Het probleem is dat wij altijd eerst jaartallen willen hebben. Bij geschiedenis, ook als het profetie is, dan willen we weten over wanneer gaat dat. En het punt is dat dat hier niet uitgesplitst wordt. Bovendien, zo groot is het verschil niet tussen wat in onze dagen gebeurde en wat in de toekomst zal gebeuren. Het is immers toch gewoon de prediking van het evangelie, beginnend in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, het einde der aarde. Toch? Alleen in onze dagen gaat dat niet gepaard met de openbaring van het koninkrijk van Christus, maar in de toekomst wel. Maar daar zit het verschil. Met andere woorden, deze uitspraken kunnen heel goed op onze dagen van toepassing zijn. Ik heb daar geen problemen mee. Maar het sluit niet uit dat ze ook van toepassing zijn op de dagen van de wederkomst van Christus. Dan krijg je dus hetzelfde verhaal nog een keer, begint van voren af aan, opnieuw. Doet het nog één keer over en deze keer komt u daar wel tot geloof. Dat is wat er gebeuren zal, ja. Op mij zullen de eilanden wachten. We hebben al uitgebreid genoeg over eilanden der zee gesproken in voorgaande hoofdstukken, dat ik er nou niet weer over begin. En dat het wel degelijk iets van doen heeft met Israël en met Israëlitische koloniën, zal ik maar zeggen. Ja, dat lijkt me wel duidelijk langzamerhand, dus daar begin ik nou niet weer over. Dat betekent dat het evangelie gepredikt zal worden tot de einde der aarde enzovoorts. Nou ja. Maar ook in de toekomst gebeurt hetzelfde. Dan zal het evangelie gebracht worden in de eerste plaats. Weer naar heel Israël. Dat zijn dezelfde plaatsen nog steeds hoor. Weer naar heel Israël enzovoort. En het zal tot resultaat hebben de verzameling van een volk. Voor zijn naam. Maar dat is Israël. En in onze dagen verzamelt zich God ook een volk voor zijn naam. En dat is de gemeente. En let maar op, in Calvinistische kring redeneert men Handelingen 15 weg. Hij zegt, hij gaat over de jongste dag. En voordat het zover is, verzamelt God zijn gemeente van vandaag. Nou ja, doe maar. Maar u moet begrijpen dat dit is profetie. Trouwens, zoals ik het geleerd heb van huis uit, is niet specifiek dit schriftgedeelte, maar in het algemeen over de profetieën, is dat bekende verhaal, mag ik aannemen, van de bergtoppen die door de profeten gezien werden, maar zij zagen niet de diepe dalen die daartussen lagen. En een tekeningetje erbij en zeg je, oh ja, oh, zit dat zo? Ja. Nou ja, oké, okay. Zoiets. Het kan nauwkeuriger gezegd worden, maar het is een manier om te zeggen dat die afstanden in tijd daartussen, die spelen in de profetieën gewoon geen rol van enige betekenis. Ik zal het u nog sterker vertellen. Als tijd doorslaggevend was, dan konden wij geen profetieën hebben. Want daarmee kijken we over de tijd heen. En als je over de tijd heen kunt kijken, wat maakt dan tijd nog uit? Hoe belangrijk is tijd dan in een profetie? Dat is dan heel betrekkelijk allemaal. Het is er wel, maar ja, wij bevinden ons onder de tijd, om zo te zeggen. Die heerst over ons, wij kunnen er niet overheen kijken. En daarom vertelt de Heer het ons op voorhand. Zo is dat, maar we moeten begrijpen dat we niet in de eerste plaats naar tijd moeten vragen. Maar wel naar omstandigheden. Zie? Goed. Heft jullie de ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden. Want de hemel zal als rook verdwijnen. En de aarde zal als een kleed verouden. Daar waren we dus vorige keer al even, dacht ik. En haar inwoners zullen eveneens, gelijk, even, van gelijken, zullen eveneens sterven. Zoals de aarde verdwijnt, zullen de inwoners daarvan omkomen. Maar mijn heil, dat nieuwe verbond, dat heil uit vers 5, dat uit zal trekken, mijn heil zal in eeuwigheid zijn. En hier ben je niet eens bij de wederkomst van Christus als zodanig, maar dan, hè, in de smalle betekenis, maar je bent meer dan 1000 jaar verder. Waarbij hemel en aarde zullen branden en versmelten enzovoorts. Dus ja, de tijd speelt hier die geen rol.
Kun je daar ook lezen, mijn heil Jezus?
Ja, dat, maar goed, de naam Jezus wordt geacht te zijn Yeshua. En dat Shua, dat betekent, dat is Hosea. Dat betekent zoveel als heil. Dus ik weet niet of het gerechtvaardigd is om de dingen ook om te draaien en te zeggen, hier staat de naam Jezus. Maar er zijn er die het zo lezen, die zeggen, staat de naam van Jezus. Maar ja, dat is omgekeerd redeneren. Gij zult zijn naam heten, Jezus, betekent gij zult hem noemen mijn heil. Of Jehovah is heil. Maar dat wil nog niet zeggen dat elke keer als je het woord heil tegenkomt, in het Hebreeuws dus, van het Oude Testament, dat je daar de naam Jezus dan moet inlezen. Maar het is natuurlijk wel zo. Dat is de andere kant. Of het taalkundig verantwoord is, ik zou zeggen van niet, maar leerstellig natuurlijk wel, omdat, ja, er is buiten hem geen heil. En hoe vaak hebben we dat wel gelezen? In deze hoofdstukken, hier in Jesaja. Ik ben Jehovah, ik ben de Heer, ik ben uw verlosser. Buiten mij is niemand. Ik ben uw verlosser, ik ben uw heiland, enzovoort. En mijn ogen hebben uw heil gezien, zei, oh, dat is NBG, hè? Zei Simeon, toen hij het kindeke in zijn armen hield. Mijn ogen hebben uw zaligheid, uw heil gezien. Ja, hij heette zo, Yeshua. Dat is het dan, hè. Maar daar gaat het over. Over, zoals ik zei, het is het nieuwe verbond. En dat ligt vast in de persoon en het werk van de Messias, die wij kennen als Jezus van Nazareth. Ja. Heft uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden, want de hemel zal er ook verdwijnen. De aarde zal als kleed verouderen en haar inwoners zullen eveneens sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Hetgeen toch veronderstelt dat er inwoners zullen zijn die dan die toch wel zullen overleven en die niet zullen van gelijke sterven, om zo te zeggen. Een gelovig overblijfsel dus. Maar dat is een van de thema's. Een van de draden, zeg maar dan, rode draden, of wat voor kleur ze maar hebben, in Jesaja. Het gelovige overblijfsel. In hoofdstuk 1 al. Ja. Hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent. Aansluitend bij vers 1, die de gerechtigheid najaagt. Gij volk in welks hart mijn onderwijs is. Wet. Vrees niet. Hier worden dus gelovigen aangesproken. Vrees niet de smaadheid van de mens. En voor uw smaadredenen ontzet u niet. Want die hele aarde en al wat erin is gaat inderdaad voorbij. De mot zal ze opeten als een kleed. Nou ja, het is bij wijze van spreken. Het is dichterlijke taal. Het is beeldende taal. In het schietwormpje, heb je ons een schietwormpje gezien? Of een wormpje geschoten? Ik heb geen idee. En de vertalers vermoedelijk ook niet, maar die hebben het naar ons doorgeschoven. Maar ik weet niet. Een schietwormpje zal ze opeten als wol. Nou ja, ik dacht dat de mot de wol had.
Ja, misschien denk je klein.
Maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn en mijn heil van geslacht tot geslachten. Generaties in de toekomst. Bij gelegenheid roep ik erbij dat het dus, als het heil is aangebroken, nog wel degelijk sprake is van voortplanting, wat gaat over geslachten. Maar dat is dan nog kennelijk niet op de nieuwe aarde, voor zover ik er iets van begrepen heb, hoor. Het is voor die tijd. Ja. In onze dagen, maar ook in de 1000 jaren. Maar al die aardse dingen, dat gaat allemaal voorbij, ja. Het is heftig, heel heftig, maar het gaat allemaal voorbij. En dus, let op dat het nog eens een keer gaat over dat kleed, hè. Het is wel die schepping die God gemaakt heeft, maar het gaat voorbij. Het is niet definitief, het is een kleed dat vervangen zal worden. Ontwaak, ontwaak. Nou ja, wordt wedergeboren eigenlijk. Dat zeg ik tamelijk vrijmoedig, omdat we later in Jesaja die woorden ook lezen, ontwaak. Die dan in Efeze worden aangehaald. En duidelijk betekenen dat men wedergeboren moet worden en dat leven zou leven. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat is hoofdstuk 60 pas, geloof ik. Ja, maak u op, wordt verlicht. Dat heet in het Grieks, daar in het Nederlands, ontwaakt gij die slaapt, enzovoorts. Maar hier heet het, ontwaakt, ontwaak, trek sterkte aan. Gij arm des Heren, ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet, de Heer en de arm des Heren dus, zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt, niet Rahab, maar Rahab, die Rahab uitgehouden hebt. Ik weet niet, zijn we Rahab al tegengekomen in Jesaja? Ik denk het niet, hè? Nee. Nou ja, u komt Rahab tegen in Psalm 87, vers 4. En in Psalm 89, vers 11. En daar is het aanduiding van Egypte. Het is een dichterlijke term. Geen officiële, maar een dichterlijke term ter aanduiding van Egypte. En de betekenis van Rahab is een grootspreker, een snakker. En die mensen hier kennen dat woord. Dat is leuk. Ja, kennen jullie wel, hè? Snakker. Ken je het woord ook? Nee, zie je hem. Nou, leer nog eens wat. Kent u talen? Een opschepper. Een grootspreker. Een pocher. Een praatjesmaker. Of wat, een snakker. Een snakker. Ja. Dat is het. Rahab. De grootspreker, maar dat is een naam die gegeven wordt aan Egypte. Dat is de reputatie kennelijk van Egypte. Een hoogmoedig land, een hoogmoedige staat, een hoogmoedig volk. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt, die de zeedraak verwond hebt? Zeedraak, dat is een kunstje van de vertalers. Want normaal vertaalt men dit woord met draak. Tanim. Als je ergens leest over draken in de Bijbel, is de vertaling van dit woord. Maar hier wordt hij in verband gebracht met de zee. Dat is leuk voor degene die ons uitleggen dat wat dat tanim, dat jakhalzen zijn. En dat waar we lezen over draken in de Bijbel, dat het jakhalzen zijn. Maar dat wisten de vertalers niet, maar wij weten dat inmiddels, dat zijn jakhalzen. Nou ja, trek u zich er niks van aan. Want dit hier zijn geen jakhalzen. En de vertalers hebben dan maar het woord zee volgeplakt. Om aan te geven dat bedoeld wordt een of ander water, zeemonster. In werkelijkheid, Tanim gaat gewoon over een of ander afschrikwekkend groot wezen. En of het echt groot is, nou ja, in ieder geval groots. En gevaarlijker dan wij. Vandaar dat men onder Tanim ook wel eens heeft willen verstaan de Nijlpaard. Want ja, in Zuid-Afrika hebben ze mij verteld dat dat eigenlijk het gevaarlijkste dier is wat er is. Nijlpaard, ja.
Als die kwaad wordt.
Dus is het, ja, als het een beest boos wordt. Dus volstrekt onbeheerst en onbetrouwbaar schepsel. En je moet vooral niet tussen hem en zijn water komen. Of komen tussen hem en waar hij denkt dat zijn water is. Maar ja. En zoiets. Maar dat is het. Olifant is minder gevaarlijk. Wel veel groter nog. Maar toen maar. Maar goed, men verzint van alles. Maar de zeedraak, Nijlpaard komt aardig in de buurt. Maar dat komt gewoon omdat men zoekt naar een groot beest. Gecombineerd met Egypte. Want men weet natuurlijk heus wel dat dit in dit vers in verband staat met Rahab, namelijk met Egypte. Dus het is ook in Egypte. Wat voor grote beesten heb je dan in Egypte? Nou ja, de hippo, de nijlpaard.
Oh ja, nijl.
Ja. Nou ja, zoiets. Dat Egypte zo wordt aangeduid, u begrijpt dat er iets mee is. Bovendien, als je even doorleest vanwege het verband. Zijt gij het niet, de Heere, zijt gij het niet die de zee, de wateren des groten afgronds droog gemaakt hebt en de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg enzovoort. Het gaat over de diepten der zee en de wateren en een watermonster, een zeedraak. En Rahab, de grootspreker, enzovoorts. Het wordt geassocieerd met Egypte, dat is volkomen terecht. Maar dat is dan weer zo, niet alleen vanwege de bekende historie van Egypte, waar de kinderen Israëls in gevangenschap verkeerden en waar ze uit verlost moesten worden, waarover hierna meer, want in vers 14 gaat het over een gevangene die haastig losgelaten zal worden enzovoort. Een volk wat gevangene is enzovoort. Maar Israël was daar in gevangenschap en moest eruit verlost worden. En bovendien bij de verlossing uit Egypte werden ook grote wateren waren aan de orde, die werden gekliefd enzovoort. Maar Egypte heeft iets met water. Dat wil zeggen, Egypte van ouds, het is niet meer zo, maar Egypte van ouds liep elk jaar in het geheel onder water. Ja, Nederland ook, dat is wel nodig ook. We hebben het weten te voorkomen, maar ja, maar nou zakt Nederland dus weg. Ik kijk altijd op mijn navigatie, ik heb graag een hoogtemeter bij mijn schekken. Dat is afwijking van mijn hoogtemeter. En ik woon 11 meter beneden de zeespiegel. Dus ja. Maar onderweg zie je dat constant, hè. Min 5, min 7, wat het maar. Ik geloof dat je hier langzamerhand dan toch een meter, misschien wel 2. Boven zeeniveau je bevindt, maar doe maar. Maar vroeger liep Nederland altijd onder. Er kwam er weer een nieuwe laag slik overheen. En zo bleef het ongeveer op peil. En toen dacht men, ja, maar dat kunnen we niet hebben. Want we moeten het land bebouwen. En het is een beetje vervelend voor het vervoer enzovoort. Toen hebben ze de dijken omheen gelegd. Dus tot vandaag. En die moeten hoger en hoger. En men zegt, het niveau van de zeespiegel stijgt. Maar ik ben van mening dat het niveau van het land zakt. Dat heb ik van Einstein geleerd, broeder, relativiteitstheorie. Zeespiegels, het land zakt. Hoe wou je dat meten eigenlijk? Nou ja. Maar Egypte liep elk jaar onder water. Daardoor was het zo'n vruchtbaar land, overigens. Maar het is eigenlijk een land wat onder water zou behoren te zijn, maar kenmerkend voor Egypte is, het ligt onder water, maar steekt toch elk jaar weer steeds weer zijn kop boven. En dan komt die draak weer uit het water. Nessie. Van Loch Ness, weet u wel. Een watermonster. Dat is klassiek, het watermonster. Zelfs een televisieprogramma tegenwoordig. Waar ze allerlei watermonsters naspeuren. Enzovoorts. Nou ja, maar Egypte wordt daartoe gerekend. Maar dat dat zo is en dat dat land zo is, dat is omdat het in ieder geval een type is, een beeld is van die hele wereld waarin wij leven, die onder water was en eigenlijk onder water behoort te zijn, Genesis 1, maar die God door omstandigheden uit het water omhoog gebracht heeft, dat wil zeggen ter bewoning. Maar waarvan Peter zei, toch is het een hachelijke zaak, want vroeg of laat zakt het er weer in. Want de aarde staat uit het water en in het water. En zegt hij, de aarde is dus inderdaad in het verleden, aarde en hemel, is zelfs in het verleden alweer eens door water vergaan. En die had het niet eens over de vloed van Noach. Hebben jullie dat nog? Egypte is de verwijzing naar die wereld die toen was, met de uitdrukking van diezelfde Petrus uit hetzelfde hoofdstuk, 2 Petrus 3. Het is de verwijzing naar die wereld die toen was, en het is een beeld van de tegenwoordige wereld die eigenlijk onder water hoort te zijn, maar die, nou ja, die er bovenuit komt. En het wordt geassocieerd met de machthebber, dat monster, dat de macht heeft over die oude wereld, zodat de duivel wordt voorgesteld inderdaad als een watermonster. Een zeedraak. Een, als, ik zeg altijd, als Neptunus, spreek het met genoeg uit, Neptunus. Dat u niet denkt dat het echt is, hè. Nee, Neptunus en Nereus en hoe heet hij ook alweer, maar weet je, met zijn drietand, die komt uit, god van de zee, heet dat.
Poseidon,
ja, dat is de Griekse variant, zeker, ja. Dat is de god van de afgrond, maar feitelijk is dat de uitbeelding van de god van die oude wereld. Dat is natuurlijk de duivel, die woont daar overigens niet, maar je moet die beelden zien te begrijpen, hè. En dat is Egypte. Dat is die figuur dus ook met die grote mond, vandaar de naam Rahab, de snakker, de opschepper. Daar herken je ogenblikkelijk de duivel in. Degene die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste, de hoorn met die mond, enzovoorts. Oké, antichrist, wat je maar wil, maar het is de duivel. Ik zal opklimmen en wat dat maar was, allemaal. Dat alles wordt voorgesteld inderdaad door Egypte. En vandaar dat het hier een rol speelt. En het idee is dat de doortocht door de Schelfzee inderdaad een overwinning is op die afgronden, op die oude wereld. En daarmee een overwinning op Satan. En dus een overwinning op Egypte. Heb je dat nog, die associatie? Bovendien, Egypte ging in diezelfde diepte alsnog ten onder. Bij de uittocht uit Egypte bedoel ik. Het is symboliek. En daarom, als wij, nou ja, laat ik het zo zeggen, als ik denk dat het schriftgedeelte hier bijvoorbeeld spreekt over de uittocht uit Egypte en de wateren van de Schelfzee enzovoort, dan is dat waarschijnlijk ook wel zo, maar niettemin daarachter, achter die gebeurtenis, verschuilt zich die hele geschiedenis van Genesis 1. De ondergang van die oude wereld, die woestheid, de ledigheid en duisternis werd vanwege de verschijning van de afgrond, of hoe je het maar vertaalt, want ik doe altijd wat slordig dit, met opzet. Want het doet er ook eigenlijk weinig toe. Dit is waar het over gaat. Kortom, die gebeurtenis achteraf waarin water zo'n belangrijke rol speelt, ook die van de doortocht door de Jordaan, maar zeker die van de wateren van Noach, zijn allemaal een herinnering aan wat daarvoor ooit plaatsvond. En een herinnering aan het feit dat deze wereld in zichzelf helemaal niet kan bestaan. Waar het niet dat God zelf dat droge land uit de wateren omhoog gehaald heeft, enzovoorts. Dat is wat het is. Zijt gij het niet die de zee, de wateren des groten afgronds droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? En terwijl je dacht dat het ging over Genesis 1, gaat het ineens over de uittocht uit Egypte. En daarna koppel je het weer terug en vraag je of het niet daar ook over ging. Maar ja, je moet wennen aan dat hele idee. En dit was de ondergang van Egypte, toen de verlosten door de Schelfzee gingen. Waar nog bij komt dat inderdaad de golf van Aqaba, waar dit dan was, ooit de grens was van Egypte. Want wat wij tegenwoordig het zogenaamd, wat wij het Sinai-schiereiland noemen, volkomen ten onrechte, maar zo heeft men het genoemd, dat maakte deel uit van Egypte. In de oudheid. Dat is ook algemeen bekend, overigens. Maar goed. in verband met de Bijbel blijkt dat allemaal problematisch te zijn. Maar hier is dus meer aan de orde dan de geboorte van Israël. Het is God de schepper, de God die deze wereld gemaakt heeft en gebruikt in zijn dienst. En dus met dit voorbeeld van verlosten die een weg gingen die helemaal niet kon, in overwinning op Egypte en de wateren en de afgrond en daarmee dus de duivel enzovoort. Wel, daaraan zou men een voorbeeld nemen. Alzo zullen, vers 11, de vrijgekochten des Heren wederkeren en met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap, dat wil zeggen, ze zetten een feestmuts op, hè? Feestmuts. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Ja, hoe beeld je zoiets uit? Vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. Want in dat nieuwe Jeruzalem, in het koninkrijk, in het nieuwe verbond, zal God de tranen van de ogen afwissen en al dat soort zaken. Men leest Openbaring 21. En daarna zeg ik, natuurlijk gaat dit over de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Maar in onze dagen is dat toch ook zo. Wij zijn toch vrijgekochten des Heren. En wij trekken naar Sion. Het heerlijke hemelse Sion. Wij trekken naar Sion, de eeuwige stad onze schats. Of de heerlijke stad onze schats. Hoe heet dat lied?
Wij trekken naar Sion, de hemelse Sion.
Kijk, is er in ieder geval één die nog dit oude vaderlandse lied kent. Wij trekken naar Sion. Het is een mooi lied, ja. Twee kwastmaten. Ja, mooi lied. We trekken naar Sion, het heerlijke hemelse Sion. We trekken op naar Sion, de heerlijke stad, onze schots. Iets langzamer natuurlijk, broeder, ik weet het. Maar ja, maar naarmate we die stad naderen, gaan we steeds sneller zingen, hè? Nou ja. Met gejuich zullen we tot Sion komen. Natuurlijk hebben wij in de Bijbel, in de psalmen met name, hebben wij uitspraken over dat men optrekt naar Sion. En naar het feest. Naar dat grote Sion enzovoorts. En de Bijbel zegt, maar wij zijn gekomen niet tot de tastelijke berg Sinaï, maar tot de ontastelijke berg
Sion
is dat dus. Namelijk tot het hemelse Jeruzalem. Het welke is ons allermoeder, om Hebreeën 12 en Galaten 4 door elkaar te gooien. Dat heet toch net zo? Die uitspraken, letterlijk over Israël, worden wel degelijk geestelijk toegepast op de gemeente van vandaag. En hoeveel bezwaar wij ook maken tegen het vergeestelijke van de profetieën, ik moet u zeggen, de Bijbel zelf doet het. Het een sluit het ander namelijk niet uit. De letterlijke en de geestelijke betekenis, toepassing. Nou goed, alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren. Het heet toch bekering. We keren toch terug naar de Heren. En met gejuich tot Sion een eeuwige blijdschap en vreugde en wat het maar was. Verblijdt u in de Heren te alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijdt u. En wij zouden vervuld worden met de geest en zingen onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en gitaren en accordeons. Alzo zullen de vrijgelatenen des Heren, vers 11, wederkeren. En met gejuich tot Sion komen. Gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. Enzovoorts. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen ze aangrijpen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Ik ben het. Met grote nadruk zegt de Heer. Ben ik. Ik ben het. Die u troost, elders is het ik, ja, ik zal mijn schapen verzamelen. En hier is het ik ben, wat in zichzelf al de naam Jehovah is, hè? Ik ben. Ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat gij vreest voor de mens die sterven zal en voor een mensenkind dat hooi worden zal? Want hooi is ook maar dood gras, hè? En de mens is als gras. En hij wordt hooi.
Verdord gras.
Verdord gras, ja. Ik ben het die u troost. En waarom zou gij dan vrezen voor de mens? Voor een sterfelijk mens. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar die hadden we vorige keer ook al, geloof ik. Namelijk naar aanleiding van 50 vers 9. Zie de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen?
Ja.
Je komt vanzelf in Romeinen 8 terecht. Ook zie er ook bij staan zelfs. Onder vers 8 van hoofdstuk 50. En hier wordt dat herhaald, ja. En vergeet de Heere die u gemaakt heeft, die de hemelen heeft uitgebreid en de aarde gegrond heeft. Het is geen enkel reden om dat te doen. Je zou niet vrezen voor de mens. Je zou niet de Heere vergeten die u gemaakt heeft, die de hemelen heeft uitgebreid. Dat zijn de termen uit Genesis, hè. Hij heeft uitgespannen. En die de aarde gegrond heeft, daar hadden we het ook al over. En vreest geduriglijk de ganse dag vanwege de grimmigheid des benauwers, wanneer hij zich bereidt om te verderven. Waar is dan de grimmigheid des benauwers? Want onder dat nieuwe verbond hebben wij de Heere, die ons troost, die ons wat beters geeft ter vervanging van het oude. Want dat is wat troost is. Kortom, wij worden verzameld tot de Heer en overgezet uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht en uit de dood in het leven en wat het maar was. Daarna staat er in vers 14 de omzwevende gevangenen. Staat dat bij u ook? De omzwevende gevangenen?
Ja.
Ik denk, ik ga het niet opzoeken, ik ga het even vragen. Staat dat ook? Omzwevende?
Ja.
Zie! Dat dacht ik al, dat vermoedde ik. Want ik heb het niet nagekeken. Ja, ik heb het wel nagekeken, maar in het Hebreeuws. En toen las ik weer de omzwevende gevangenen. Toen dacht ik, wat heeft de vertalers bewogen? Omzwervende zou ik kunnen begrijpen. Dus daarom vraag ik, staat dat bij jullie? Omzwervende. Zie, dit is een zetfoutje.
Kromgesloten.
Ja, zie je, er is gewoon de R uit verdwenen. Niet dat het me veel uitmaakt, maar ik heb dat meer in mijn Bijbel, die niet meer verkrijgbaar is, deze druk, deze bladspiegel enzovoorts. Maar dat is waarschijnlijk omdat er te veel zetfouten in staan. Ja.
Dat
is aangeleverd. Laten ze het vallen. Dit moet zijn de omzwervende. Dat is de tekst van de Statenvertaling officieel. Dus, mij maakt het niks uit, want het hele woord staat er eigenlijk niet. Er staat maar één woord voor omzwervende gevangenen. Maar, nou even Nederlands. Hebben jullie een gewoon Nederlands woord voor een omzwervende gevangene?
Vogelvrije.
Even nadenken. Nee? Dat zal je wel helpen. Een balling.
Een balling, ja.
Niet een die opgesloten is, maar een die buitengesloten is. Dat heet ook een gevangene in de Bijbel. De gevangenen zijn immers de ballingen. En de gevangenen zijn officieel niet ingesloten, maar buitengesloten van de samenleving. Het is de Joden in de loop van de laatste 2000 jaar herhaaldelijk gebeurd in verschillende landen, dat zij op een bepaalde datum het land moesten hebben verlaten. Waar dan ook maar, welk land dan ook maar. Dat wil zeggen, Ze werden omzwervend, zochten ergens anders hun heil. Nou ja, hun leven. Omzwervende gevangenen. Wat de vertalers bewogen heeft, is simpelweg dit. Dit woord betekent zoveel als omzwerven. To wander, wij hebben daar geen woord voor. Het is het misschien wel, maar in Duits, to wander. Ja, in het Engels ook dus, wander. Een wandergezel. Iemand die rondtrekt. Dat is het eigenlijk. Dus omzwerven, dat is goed. Maar zo hebben de vertalers het ook bedoeld. Maar het is gewoon een balling. Dat hebben ze besloten uit dat er staat. Hij zal haastelijk losgelaten worden. Dan ligt er bij ons even iets krom. Want we denken zo iemand is toch niet ingesloten. Nee, maar hij is ook niet vrij om te gaan waar hij wil. En vrij is het tegenovergestelde van vast. En vrij komt overeen met los. Dus hij zal losgelaten worden. Betekent dat hij uit zijn ballingschap zal terugkeren. Dat is wat het is. En heeft iemand hier nog een Engelse vertaling bij de hand? King James, niemand? Daar staat geloof ik ook zoiets als een balling. Maar het woord wil me niet te binnen schieten. Zo laat op de avond.
Exile?
Hè?
Exile?
Ja, geloof ik wel, ja. Exile staat er, ja. Oké, dank je. Exile. Voor omzwervende gevangenen. Exile. Inderdaad. De omzwervende gevangenen. De balling zal haastelijk losgelaten worden. Dat wil zeggen, de gevangenen zal bevrijd worden. Maar dat hebben we al vaker gelezen. In de voorgaande hoofdstukken, toch? En we weten ook niet waar. Het ging specifiek over de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Waarbij ook de gevangenis zelfs gevangen werd genomen. En meegevoerd enzovoorts. Ja, nou, daar gaat het over. Maar het kan slaan op onze tegenwoordige tijd met betrekking tot de 10 stammen van Israël. Zoals vele malen eerder aangehaald. Het kan slaan op de terugverzameling van Israël. Met name weer die 10 stammen dan natuurlijk in de toekomst. In de dagen van de wederkomst van Christus. De exile, de balling. Zal haastelijk losgelaten worden en hij zal in de kou. Kuil is weer een synoniem voor gevangenschap. En daarmee dood. Hij zal in de kuil niet sterven. En zijn brood zal hem niet ontbreken. Dat wil zeggen, hij zal verzorgd worden. Aan de kost komen en hoe het maar eten mag. Want ik ben de Heer uw God die de zee kliefst. Gaat hij weer? Dat de golven bruisen. Heere der Heerscharen is zijn naam. Dat betekent gewoon het ondenkbare, wat de mens niet bedenken kan, dat is mogelijk bij God. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, maar dat is ook Jesaja. Ja. Waar geen weg is, en er is er toch geen. Dus ik zeg altijd, zoiets zie je anders alleen maar in films. Weet je, je kan niet verder, er is een waterval, maar je kan gewoon dwars door. Hè? Of er is een spiegel en je stapt er gewoon doorheen. Hè? Kom je in een andere wereld. Kom je bij Alice in Wonderland. Maar laat me zitten. Ja, zoals die. Maar ik wou het niet over België hebben natuurlijk. En ik leg mijn woorden in uw mond en bedek u onder de schaduw mijner hand om de hemel te planten en om de aarde te gronden. Dat wil zeggen, dit is de basis van een nieuwe schepping. Waarbij het woord weer gelegd zal zijn in de mond van Israël. Terugverzameld uit de ballingschap. Maar net zo goed met een toepassing op de gemeente van vandaag. Waarbij de Heer zijn woord in onze harten schrijft, dan wel in onze harten plant onder het nieuwe verbond. En de gemeente is een volk van eerstgeborenen van die nieuwe schepping immers. Hemel en aarde. Om de hemel te planten en om de aarde te gronden. En om te zeggen tot Sion, gij zijt niet meer Lo Ami, maar gij zijt mijn volk. Die woorden hebben alleen betekenis omdat er onderweg sprake is van gij zijt niet mijn volk. Maar het zal weer zijn Gods volk. Waak op, waak op. In plaats van ontwaak, ontwaak uit vers 9. Waak op, sta op, Jeruzalem. En nu staat er niet Sion, maar nu staat er inderdaad Jeruzalem. Jeruzalem, gij die gedronken hebt van de hand des Heren, de beker zijner grimmigheid, de droesem van de beker des wijmeling, dat gij hebt gij gedronken, ja, uitgezogen. En letterlijk is natuurlijk Jeruzalem verwoest in het verleden, maar in de toekomst zal dit Jeruzalem dat nu is alsnog verwoest worden. En dan ben je weer aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarna zal Jeruzalem gebouwd worden als de stad van de grote koning, waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Met dank aan Psalm 122, als ik me goed herinner. Maar dan is dat oordeel achter de rug. Er is niemand van al de kinderen die zij gebaard heeft, die haar zachtjes leidt. En niemand van al de kinderen die zij opgevoed heeft, die haar bij de hand grijpt. Deze twee dingen zijn u wedervaren. Wie heeft medelijden met u? Er is verwoesting en verbreking en honger en zwaard. Door wie zal ik u troosten? Want dat is wat Jeruzalem te wachten stond. Uit de dagen van Jesaja, dat is wat Jeruzalem te wachten stond. Aan het begin van onze bedeling, maar het is wat Jeruzalem te wachten staat. In de dagen van de wederkomst van Christus, ter inleiding van wat wij dan populair noemen het duizendjarig rijk. Er staat nog heel wat te gebeuren. Dit Jeruzalem. Uw kinderen zijn in bezwijming gevallen. In zwijm maken wij er tegenwoordig maar van. Kortheidshalve. Zij liggen vooraan op alle straten gelijk een wilde os in het net. Gevangen. Zij zijn vol van de grimmigheid des Heren, van de schelding uw Gods. Daarom hoort nu dit, gij bedrukten en gij dronkenen, maar niet van wijn. Ze zijn alle gevoel voor realiteit kwijt. Hè? Dat is het idee hiervan. Alzo zegt u Heere de Heer en uw God, die zijn volkszaak twisten zal, zie ik neem de beker der zwijmeling van uw hand, de droesem van de beker mijn grimmigheid, gij zult die voortaan niet meer drinken, maar ik zal hem dien die u bedroefd hebben in de hand zetten, die tot uw ziel zeide, buig u neder dat we over u gaan. En gelegd het uw rug neder als aarde en onze straat voor degenen die daarover gaan. Kortom, Israël is vertrapt geworden, zal vertrapt worden. Jeruzalem, want daar gaat het in het bijzonder over. Daarvan lezen wij in Lucas 21. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, vertrapt worden. Totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. En wat Jeruzalem betreft is dat dus aan het einde van de 70ste week van Daniël. Als het verwoest zal worden, alsnog. Maar het oordeel wat de Heer brengt over Israël, over het eigen volk om zo te zeggen. Zo'nzelfde oordeel zou er komen over de overige volkeren der aarde. Dat is dan toch de strekking van het laatste vers van vers 23. Maar ja, dat hangt allemaal samen met dat Israël nou eenmaal fungeert als voorbeeld van al Gods handelen. Een voorbeeld wil zeggen dat het dus inderdaad eerst, dat het voorop loopt, dat het eerst aan de beurt komt. Dat het model staat voor wat God doet. En dat is de troost die ze dan krijgen. Het komt over jullie, maar denk maar niet dat het daarbij blijft. Het komt over de hele mensheid. Die wereld die de waarheid Gods in ongerechtigheid ten onder houdt. Want dat is de situatie. Tot dan, en zeker vindt dat daar een... Nou, hoogtepunt kan ik niet zeggen. Dieptepunt. In die dagen en daarmee het aanbreken van het antichristelijke rijk enzovoorts. Want dat gebeurt dan allemaal, hè. In die omstandigheden speelt zich dat af. Maar niettemin, de algemene strekking van het hoofdstuk staat inderdaad in mijn Bijbel boven hoofdstuk 51. Herstelling en geluk van Israël. Wat aangekondigd wordt is niet anders dan het nieuwe verband. En wat de samenhang daarvan is, wel, als je niks anders had dan dit hoofdstuk, dan kon je er waarschijnlijk weinig mee. Maar omdat het maar een van de vele hoofdstukken is binnen Bijbelse profetieën, is het toch niet zo moeilijk om het een en ander plaats te geven en te begrijpen waar het over gaat. Over dat de Heer een weg zal banen die onmogelijk lijkt, maar hij heeft dat in het verleden alles gedaan en zal dat in de toekomst alsnog doen. En ook in onze dagen roept men, het is onmogelijk dat Israël nog een rol van enige betekenis zal spelen in de heilsgeschiedenis, of met de Bijbel dicht in de geschiedenis. Maar de Heer zegt, ja, wis en waarachtig wel, want dat doe ik. Ik zal ze eens wat laten zien. Waarom ook niet? Ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Zal mijn hand verkort zijn, heet het bij gelegenheid. Zal ik het niet meer kunnen halen? En hij zegt, Heer, dat kan ik wel en ik zal het ook doen. En dat is wat ik hier zwart op wit geef. Ik heb het beloofd en het zal gegarandeerd gebeuren. En daarom staat de vrees niet voor de mens. En wat hij allemaal bedenkt, al wat de mens doet. En vooral wat de mens denkt, natuurlijk. Gaat voorbij. Dat is ook zo. Het is allemaal aan mode onderhevig. Verandert vanzelf weer. Komt weer een nieuwe opvatting. Wordt er heel anders over gedacht. Enzovoorts. En dan... Maar wat men zou doen, is terugkeren tot de oorsprong. Dat wil zeggen, zich bekeren tot de Heere en tot zijn woord. Want daarin zal men rust vinden. Dat betekent dat men een ondergeschikte positie zou innemen. En niet basis over zichzelf, zal ik maar zeggen. Men luistert naar het woord des Heeren en dat is het dan. Maar aan de andere kant, daarin vindt men rust. En de andere kant van de wereld om ons heen is die verschrikkelijke onrust, omdat men geen God heeft. En men weet niet waar men naartoe is. Men is bang voor van alles, eigenlijk voor alles. Ziet overal gevaren in en het leidt allemaal tot niks. Want ja, ik heb al jong geleerd, het is niks zo gevaarlijk als leven. Ja. Valt weinig te winnen, je kunt het alleen nog verliezen. En dat zul je ook. Het leven is per definitie gevaarlijk en risicovol. Want het gaat sowieso voorbij, het is zwak. Zo heet de mens dan ook. Ish, Enos, de zwakke, de sterveling, enzovoorts. Maar er is iets wat rust geeft en dat is de Heer die beloften doet. En zegt, die gaan ver uit boven de tijdelijkheid van dit leven. Het lijkt voor de mens onmogelijk, maar ze gewoon, je weet toch wie ik ben, je weet toch wat ik doe, je weet wat ik beloofd heb, je kent me toch, vertrouw maar op mij. En op de lange termijn, naar onze maatstaven dan. Hè. Ja. En dat zullen we doen, en we willen de Heer danken, ook voor deze avond. We willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen en leren kennen uit uw woord, waarin u vastgelegd hebt wat u beloofd hebt en ook vastgelegd hebt wat u gedaan hebt in het verleden. Wij danken u daarom dat we op die grond mogen uitzien naar die toekomst en naar de uiteindelijke vervulling van al wat de profeten gesproken hebben, in het besef dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. Wij danken u te mogen weten dat niet deze wereld blijvend is en verbeterd zou moeten worden, maar dat u een nieuwe schepping maakt waarvan wij in Christus eerstelingen geworden zijn. Wij danken u voor die hemelse roeping die wij deelachtig zijn en dat wij geroepen zijn tot een volk van eerstgeborenen dat in de hemel is opgeschreven en dat bestaan zou uit koningen en priesters voor u, onze God en Vader. Daarom, Vader, wij bevelen ons aan en bij de kracht van uw woord, de kracht van uw genade, opdat die op grond van uw belofte zou volbracht worden in onze zwakheid, ondanks ons, opdat we niet zouden roemen in onszelf op ons, of onze eigen arbeid, maar zouden roemen op u en de kracht van de werking van uw woord en geest ook in onze levens. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.